Voor de tweede keer deze zondag, gemeente, mag ik u hartelijk welkom heten. Ook jullie jongens en meisjes, fijn dat jullie er weer zijn. Ook gasten in ons midden en u die thuis meeluistert. Wij hopen dat u met ons een gezegende dienst zult hebben. Voorganger in deze dienst is dominee Klomp en de schriftlezing is 2 Samuel 11... van vers 1 tot 27. De collecte is deze middag weer. Eerste voor de kerk, de tweede kerkelijke kas, emeriticas, en bij de uitgang voor het bouwfonds. Nogmaals een gezegende dienst en we zingen nu Psalm 70, vers 1 en 3.
Thank you. In de naam van de Vader die zondaren verkiest en van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laten we nu samen zingen, gemeente, uit Psalm 3, vers 2 en vers 3. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijn eer en vaste trouwen, op u vest ik het oog. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet mij uw gunst aanschouwen. Psalm 3, vers 2 en 3. In verbondenheid met het geloof van alle heiligen over heel de wereld willen we nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de 12 artikelen uit de apostolische geloofsbelijdenis. Aansluitend zingen we Psalm 103 vers 1. Looft, looft de Heer mijn ziel met alle krachten, verhef zijn naam, zo groot, zo heilig te achten. Och, of nu al wat in mij is, hem prees. Psalm 103 vers 1 na de geloofsbelijdenis. U spreken mij na in uw hart al dus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen het woord van de Heere uit 2 Samuel 11, een bekend hoofdstuk, een lang hoofdstuk, ook een aangrijpend hoofdstuk, maar ik hoop dat de trouw van God vooral mag schitteren. Schriftlezing dus, 2 Samuel 11. 2 Samuel 11. Het gebeurde bij het aanbreken van het nieuwe jaar, in de tijd dat de koningen ten strijde trekken, dat David, Joab en zijn manschappen met hem en heel Israël erop uitstuurden. Zij richtten de Ammonieten te gronden en belegerden Rabba. David bleef echter in Jeruzalem. Tegen de avond gebeurde het dat David opstond van zijn slaapplaats en op het dak van het huis van de koning wandelde. Vanaf het dak zag hij een vrouw die zich aan het wassen was. Deze vrouw nu was heel knap om te zien. David stuurde een bode en liet naar deze vrouw vragen en men zei: is dat niet Batsheba, de dochter van Eliam, de vrouw van Uria de Hetiet? Toen stuurde David boden en liet haar halen. Toen zij bij hem gekomen was, sliep hij met haar. Zij had zich zojuist van haar onreinheid gezuiverd. Daarna keerde zij terug naar huis. De vrouw werd zwanger. Daarom stuurde ze een bode en vertelde David en zei: ik ben zwanger. Toen stuurde David een bode naar Joab om te zeggen: stuur Uria de Hetiet naar mij toe. En Joab stuurde Uria naar David. Toen Uria bij hem kwam, vroeg David naar de welstand van Joab, naar de welstand van het volk en naar het verloop van de strijd. Daarna zei David tegen Uria, ga naar uw huis en was uw voeten. Toen Uria het huis van de koning uitging, werd hem een gerecht van de koning nagebracht. Maar Uria legde zich te slapen bij de ingang van het huis van de koning, bij al de manschappen van zijn heer. Hij ging niet naar zijn huis. Men vertelde David, Uria is niet naar zijn huis gegaan. Toen zei David tegen Uria, bent u niet teruggekomen van een reis? Waarom bent u niet naar huis gegaan? Uria zei tegen David, de ark en Israël en Juda verblijven in tenten. En mijn heer Joab en de manschappen van mijn heer, die hebben in het open veld hun kamp opgeslagen. Zou ik dan naar mijn huis gaan om te eten en te drinken en met mijn vrouw te slapen? Zo waar u leeft en uw ziel leeft, dat zal ik niet doen. Toen zei David tegen Uria, blijf ook vandaag hier. Dan zal ik u morgen terugsturen. Zo bleef Uria die dag en de volgende dag in Jeruzalem. David nodigde hem uit, zodat hij met hem at en dronk. En hij maakte hem dronken. Die avond vertrok hij om zich met de dienaren van zijn heer neer te leggen op zijn slaapplaats, maar naar zijn huis ging hij niet. Het gebeurde de volgende morgen dat David een brief aan Joab schreef. Hij stuurde die door de hand van Uria en schreef in die brief, plaats Uria vooraan in de strijd waar deze het hevigst is. Trek dan van achter hem terug, zodat hij getroffen wordt en sterft. Het gebeurde toen Joab de stad verkend had dat hij Uria opstelde op de plaats waarvan hij wist dat daar de strijdbare mannen waren. Toen de mannen van de stad naar buiten kwamen en met Joab streden, vielen er van het volk van de manschappen van David ook Uria de Hetiet stierf. Toen stuurde Joab een bode om David heel het verloop van de strijd te laten weten. En hij beval de bode, als u klaar bent met de koning heel het verloop van de strijd te vertellen, als het dan gebeurt dat de woede van de koning opkomt en hij tegen u zegt, waarom bent u zo dicht bij de stad gekomen om te strijden? Wist u niet dat zij vanaf de muur zouden schieten? Wie doodde Abimelech, de zoon van Jerubbezet? Wierp niet een vrouw een stuk van een molensteen op hem vanaf de muur, zodat hij in Thebes stierf? Waarom bent u zo dicht bij de muur gekomen? Dan moet u zeggen, uw dienaar Uria de Hetiet is ook dood. De bode ging op weg. En toen hij aangekomen was, vertelde hij David alles waarvoor Joab hem gestuurd had. De bode zei tegen David, voorzeker, die mannen hadden de overhand over ons. Ze kwamen de stad uit het veld in op ons af. Wij drongen hen achter terug tot aan de poortdeur. Maar toen schoten de schutters vanaf de muur op uw dienaren, zodat ze er van uw dienaren van de koning stierven. Uw dienaar Uria, de Hetiet, is ook dood. Toen zei David tegen de bode, dit moet u tegen Joab zeggen. Laat deze zaak niet kwalijk zijn in uw ogen, want het zwaard verslindt zowel de een als de ander. Verhevig uw strijd tegen de stad en maak haar met de grond gelijk. Bemoedig Joab daarmee. Toen de vrouw van Uria hoorde dat haar man Uria dood was, bedreef zij rouw over haar echtgenoot. Toen de tijd van rouw voorbij was, stuurde David een bode en haalde haar in zijn huis. Zij werd hem tot vrouw en baarde hem een zoon. Maar wat David gedaan had, was slecht in de ogen van de Heere. Tot zover de lezing uit Gods woord. Wij willen de zegen van de Heere vragen over de opening ervan en ook over de opening van ons hart, gemeente. Wij willen vanmiddag bidden voor Kobi en Wim van de Lustgraaf Donkelaar en hun kinderen. nu de moeder van Kobi afgelopen week is gestorven en gisteren heeft de begrafenis plaatsgevonden. Wij willen ook bidden voor zuster Kobi Kuik, Pampagras 65, die dinsdag in het ziekenhuis in Ede wordt opgenomen voor een operatie. En we willen ook bidden voor zuster Gaasbeek van Dijk, voorheen woonachtig aan de Davidstraat, nu aan de Kerkenwijk 77. Bij een val op haar kamer heeft zij haar bekken gebroken. Mag ik u voorgaan in gebed? Heren, de geschiedenis sinds het verloren paradijs is niet bijster verheffend. Zeker niet onder de heidenen, maar ook niet onder koning David. En toch is dat het geslacht waaruit u geboren bent, Heere Jezus, voorvader koning David. Het is aangrijpend als je zo'n geschiedenis leest. Maar het is toch ook bijzonder. Het is genade dat u nu uit zo'n geslacht geboren wilde worden. Heere Jezus, u bent hoog boven ons verheven. God in de heerlijkheid van uw glorie. En toch bent u ook zo diep gedaald dat u kunt invoelen van binnenuit wat uw volk doormaakt. En dat u juist zo ook hoge priester bent geworden, die mee kan voelen met alle verzoekingen en verleidingen en beproevingen die uw kinderen doormaken. En ze dan niet wegslaat van voor uw aangezicht, maar hun hart verbreekt. En ze als verloren schapen, die heel bedacht hun herder hebben verloren, weer tot u trekt. Om onder vier ogen ze te leren, te leiden, te vergeven, te vertroosten, te vernieuwen en te versterken. Wat rijk, Heren, dat is eeuwen geleden, maar ook nu in onze tijd kunt u in de problemen die er zijn meekomen. U houdt de leiding, dat geloven we, dat beleiden we en dat mogen we ook doorleven. En we bidden of u ook de leiding wilt hebben in deze eredienst, hier in het kerkgebouw en thuis bij de kerkradio, maar ook in ons persoonlijk leven, kinderen van God. En als wij daar nog niet bij horen, wilt u ons dan ontdekken aan wie we zijn en ons brengen tot de overgave aan u. En geef, Heren, dat als we uw woord openleggen, dat u dan zelf ook uw woord openlegt tot op het geheim van zondaarsliefde en van leiding en van zorg en van uitredding. En dat we daar amen op mochten zeggen voor het eerst of opnieuw. Wij bidden voor Kobi en Wim van de Lustgraaf Donkelaar. We dragen hen en hun kinderen en ook de andere kinderen uit het gezin Donkelaar aan u op nu moeder en oma gestorven is afgelopen week. Terwijl ze al 20 jaar in een zorgcentrum was opgenomen na het overlijden van haar man. Het is heel wat als je je moeder moet verliezen, ook al woont ze dan niet meer op het ouderlijke adres. We dragen Kobi en Wim met de kinderen hartelijk aan u op, Heren. Wat is het ook rijk als er uitzicht is dat er toch ook over gesproken kon worden en dat u die overtuiging ook in het hart geeft van die u vrezen. We bidden voor Kobi ook in de omstandigheden dat Wim op de Meent woont. Wilt u hem ook gedenken, Heren? Het is voor hem ook moeilijk. Het is voor Kobi ook niet makkelijk. En wilt u ook met de kinderen zijn die dat ook allemaal meemaken? En dat ze in alle eenvoud en oprechtheid hun hoop op u mochten stellen. En dat mogen ze toch ook beoefenen. Om zo kracht te ontvangen van omhoog. Om verder te gaan na het overlijden van moeder en oma. En ook in de gegeven omstandigheden. We danken u ook voor ondersteuning tot nu toe. En uitredding. En die ervaring in het verleden die geeft hoop voor de toekomst, omdat u dezelfde blijft. We dragen onze zuster Kobi Kuik van Pampergras hartelijk aan u op. Als ze dinsdag geopereerd moet worden, opgenomen wordt in het ziekenhuis. Heere, dat maar eenvoudig haar ogen op u mogen staan, de ogen van haar geloof. En dan mag ze het ook helemaal aan u overlaten. En dan zult u ook maken dat het goed gaat. Want u houdt getrouw uw woord. Heere, dat is rijk. Laat haar daardoor vertroost mogen worden. Als zij zich moet toevertrouwen aan de behandeling van de arts. We bidden ook voor zuster Gaasbeek van Dijk, die ook opgenomen is in het ziekenhuis in Ede. Nu zij haar bekken gebroken heeft bij een val. Het is moeilijk om met haar nog contact te hebben, heren, vergeetachtig als ze is. Maar als u begonnen bent, dan maakt u het ook af. We weten niet hoe uw weg zal zijn, maar we dragen haar hartelijk aan u op. U weet wat er in haar hart is. Dat ze ook mag liggen onder uw ontfermende zorg. En als ze geopereerd moet worden, geeft de arts dan ook wijsheid om die ingreep uit te voeren. We bidden u, Heere, voor hen die we niet bij name noemen, dat ze alle gedenken. En geef ook dankbaarheid voor gezondheid, dat is ook niet vanzelf. En wat hebben we trouwens wat we niet ontvangen hebben? Als we dat zien, dan wordt ons leven een dankbaar leven. Dankbaar voor al uw zegeningen, onverdiend en toch gekregen. Heren, zegen alle die in zorgcentra verblijven, die misschien ook meeluisteren vanmiddag. Alle die noodzakelijke zondagsarbeid hebben te verrichten. Stel ze tot een zegen als ze vanmiddag moeten werken en niet naar de kerk kunnen gaan. Gedenk ons alle hier in het kerkgebouw, heren, ouderen, jongeren en kinderen. Geef de dominee een stem om te spreken, de organist een hart om orgel te spelen en de koster met een wakend oog over het geheel, net als de kerkenraad die de eindverantwoordelijkheid draagt. Hoor ons in danken en bidden en neem ons onder uw hoede en bescherming, alleen om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking, gemeente, uit Psalm 32. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En wat er verder volgt in Psalm 32, vers 1, 3 en 5. wij zingen straks na de preek de berijming van het Onze Vader en daarvan het 6e en het 7e vers. Vergeef ons onze schulden, Heer. Wij schonden al te snoot uw eer. De boosheid kleeft ons altijd aan. Wie onzer zou voor u bestaan, had Jezus niet voor ons geleden. Wij schelden kwijt die ons misdeden. De berijming van het Onze Vader, vers 6 en vers 7. En we vervolgen de prediking aan de hand van de Dordtse leerregels. Aan de beurt is vanmiddag het laatste hoofdstuk van de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 5. En daarvan artikeltje 4. Lezen dat samen nog. Dus Dordtse leerregels hoofdstuk 5. En dan artikeltje 4. Hoofdstuk 5 uit de Dordtse leerregels, artikel 4. En hoewel die macht van God, waardoor hij de ware gelovigen in de genade bevestigt en bewaart, meerder is, sterker is, dan dat zij van het vlees zou kunnen overwonnen worden, zo worden nochtans de bekeerden niet altijd zo door God geleid en bewogen, dat zij in sommige bijzondere daden door hun eigen schuld van de leiding van de genade niet zouden kunnen afwijken en door de begeerlijkheden van het vlees verleid worden en die volgen. Daarom moeten zij voortdurend waken en bidden dat ze niet in verzoeking geleid worden. En zo zij dit niet doen, zo kunnen zij niet alleen door het vlees, de wereld en de Satan tot zware en ook gruwelijke zonden vervoerd worden, maar worden zij ook inderdaad door Gods rechtvaardige toelating tot dezelfde soms vervoerd. Gelijk het droevige vallen van David, Petrus en andere heiligen dat ons in de schrift beschreven is, bewijst. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, als je de belijdenis leest, dit stukje, dan is het niet om vrolijk over te worden. Als het gaat om de namen die genoemd worden. En misschien wordt uw eigen naam daar ook wel in genoemd. Maar de belijdenis is de echo van Gods woord. En ook het droevige verhaal van deze mensen staat tegen de achtergrond van Gods trouw. En dat is iets om vrolijk in de Bijbelse zin van het woord over te worden. Als een mens zo diep kan vallen en als een mens zo tegen de liefde Gods kan zondigen, dat is een gevoelige zonde, dat werkt ook een gevoelig verdriet. En dat je dan toch niet door de mand valt. Dat je dan toch opgevangen wordt door Gods trouw. Dat is het evangelie van de blijdschap. Dat is het evangelie van de genade. Dat is ook het evangelie van de verootmoediging. Want we zijn maar kleine mensjes. En we blijven na ontvangen genade ook kleine mensjes. Maar dat is tegelijk het evangelie van de vastheid en de ontferming van God in zijn trouw. En dat met de prijs van Christus bloed en door de krachtige werking van de Heilige Geest, die een band legt tussen uw hart, kinderen van de Here, en Gods hart. Ik wil dit stukje uit de Dordtse leerregels behandelen tegen de achtergrond van het gelezen Bijbelgedeelte uit 2 Samuel 11. En ik schrijf erboven als samenvatting van de preek het thema over Gods genade en onze verantwoordelijkheid. Over Gods genade en onze verantwoordelijkheid. Drie gedachten. Ten eerste, Gods macht. Vers die toestaat dat een gelovige wankelt. Ten tweede, Gods liefde die daardoor bedroefd wordt. Ten derde, Gods trouw die hen toch bewaart. Ik herhaal, over Gods genade en onze verantwoordelijkheid. Ten eerste, Gods macht die toelaat dat een gelovige wankelt. Ten tweede, Gods liefde die daardoor bedroefd kan worden. En ten derde, Gods trouw die hen toch bewaart. Die remonstranten die zeiden, de mens kiest zelf voor God. En laten we maar niet naar een bepaalde groep van mensen, wijze mensen, want die remonstranten die konden dat doen omdat dat in ons DNA zit sinds het werkverbond verbroken is. Doe het zelf. En dat kan natuurlijk in de kerk niet bestaan als echte leer, vandaar dat het ook afgewezen is op grond van de Bijbel. Die remonstranten zeiden, je kiest zelf voor God en dan moet je onderweg goed je best doen. Je kunt eigenlijk nooit zeker weten of je door de hemelpoort wel binnengaat, want daarvoor moet je echt goed zelf je best hebben gedaan. Onze voorouders die hebben op de synode van Dordrecht, toen het dus een dwaalleer in de kerk werd, heel duidelijk gezegd dat een mens niet kiest voor God, maar dat God kiest voor een mens. En dan heeft die mens natuurlijk ook wel verantwoordelijkheid in het amen zeggen op dat kiezen van God voor hem of voor haar. Maar God begint. En de Heere is ook trouw op de weg van het geloof. Die trouw van de Heere, die gaat tot het einde toe. En als je op jezelf moet zien om straks door de hemeldeur binnen te mogen gaan in het eeuwige Jeruzalem. Nou, dat is geen evangelie hoor. Daar zou je bang van worden als je ontdekt bent aan je eigen hart. Maar dat je nou op de Heere Jezus mag zien en het dan zeker mag weten. En dat je je mag verblijden en verwonderen over de trouw van God, mensen. Dat is het evangelie van genade. Maar er is ook een stuk verantwoordelijkheid. Het is verkiezing. En het is verantwoordelijk. Jongens, houden jullie van vissen? Nou, hoe doe je vissen? Dan ga je bij een watertje zitten. En een beetje stil, nietwaar? Een hengeltje erin. En dan een aasje eraan. En dan bijt het visje, nietwaar? En dan heb je het. Nou, zo is het nou eigenlijk geestelijk ook in de uitverkiezing. God, die kiest zondaren uit. Uit de mensenzee, die verloren mensenzee. Hij gaat er met het net van zijn, het schepnet van zijn evangeliewoord doorheen. En dan word je gevangen. En dan gaat het beeld natuurlijk manken, hè, want als je zit te vissen, dan gaat zo'n visje natuurlijk een ander leven leiden. Maar dominees heet het niet voor niets. Vissers van mensen. Nou, dat heeft een zwakke afstraling van hoe de Heere het doet. Met het net van het evangelie. En dan zit je in dat net. En dan ben je eigenlijk in je element. Een vis in het water is in zijn element. En hoe leeft die vis nou? Zodra die op droge komt, gaat die dood. Maar die vis die ademt als het ware het water in. En dan komt de lucht door zijn kieuwen. Zo kan die vis leven. Water is een prachtig beeld voor de Heilige Geest. Nou, zo is het nog geestelijk ook, gemeente. Zodra je in het net van het evangelie gevangen bent door niemand anders dan de Heere, dan moet je zelf wel ademen in de atmosfeer van het levende water van de Heilige Geest. En zo word je levend. Natuurlijk was dat onder het oude verbond nog niet zo helder, duidelijk, maar sinds Pinksteren, zo word je levend. En de Heere zorgt ervoor dat er altijd water is om in het beeld te blijven van een zuurstofrijke kwaliteit. Maar een mens blijft ook zo iemand die nou graag eens op het droge, even in de zon liggen of zo, niet waar, gewoon eens eventjes relaxen. Eventjes uit de sfeer van. Nou, en dan begint het artikel. Dan begint het artikel. En hoewel die macht van God, waardoor hij de ware gelovigen in de genade bevestigt en bewaart, meerder is dan dat zij van het vlees zou kunnen overwonnen worden. Anders waren we nooit in het net gekomen, nietwaar? De genade van de Heer, de waterstroom van de Heilige Geest is onweerstaanbaar. Je wordt zomaar in dat net gepakt en dan hap je toe. Hoewel dat vaststaat als een paal boven water, zo worden nochtans de bekeerden niet altijd zo door God geleid en bewogen dat zij in sommige bijzondere daden door hun eigen schuld van de leiding van de genade niet zouden afwijken. Een visje op het droge. Nou, jongens, meisjes, een visje op het droge gaat dood, nietwaar? Die kan niet leven op het droge. En zo kun je het zien in het leven van Gods kinderen. Dat het wat verdroogt. De Bijbel die gebruikt daar het woord voor van achteruitgaan in de genade. Dan houdt de waterstroom op. Dan zwem je niet meer in het water van de vrije genade. Dan ademhaal je niet meer in de atmosfeer van Gods liefdevolle aanwezigheid. En dan ga je achteruit. Dat ligt niet aan de Heere. Dat ligt niet aan de Heere. Hier staat dat je dat door je eigen vlees, door de aantrekking van de wereld, door de duivel, die staat op het eind, want je bent zelf verantwoordelijk, dat je dat aan jezelf te wijten hebt. Zet u het dus op een rijtje in uw eigen leven. Midden in de wereld kunnen we staan. Drukke wereld, gejaagde wereld. Die verleidingen, de zorgvuldigheden van het leven, die kunnen ons zo bespringen dat ze ons als het ware het gelovig ademhalen ontnemen. In beslag nemen de zorgen van de wereld, de toekomst van de wereld, je mobieltje. Ik heb er niet zoveel verstand van, maar ik las nog net in de krant afgelopen week dat mensen er ook een stuk onrustiger van geworden zijn. Omdat je eigenlijk alle dingen bij wilt houden die op je mobieltje aan de orde komen. En dat kan natuurlijk heel positief zijn. Maar als ik dan hoor wat er soms, en lees in de krant wat er soms allemaal op staat, dan denk ik, nou, als je daarvoor moet lezen, dan daar word je niks beter van. Niet waar? Maar het maakt je wel onrustig. En dan moet je eens nagaan, jongelui, of je misschien zelf meer met die sociale media bezig bent dan bijvoorbeeld met het ademhalen door de Heilige Geest. Dan moet je eens eerlijk je afvragen. Moet je eerlijk eens vanavond de balans opmaken. Waar ligt nou het accent? En ben ik misschien zo van de Heere afgedwaald, achteruit gegaan in de betrokkenheid op de kerk, omdat ik veel meer impulsen heb uit de wereld dan vanuit het woord van God. En dan lig je dus als een vis op het droge, maar dat duurt niet zo lang, of het leven is eruit. Nou, in wat moeilijke zinnen zegt de belijdenis dat als je niet oppast, dat is je eigen verantwoordelijkheid dus. God begint, maar jij bent wel verantwoordelijk. Je moet toehappen. Je moet ademhalen. Adem leren halen door de Heilige Geest. En in wat moeilijke bewoordingen zegt dan onze belijdenis dat zij in sommige bijzondere daden door hun eigen schuld van de leiding van de genade niet zouden kunnen afwijken en door de begeerlijkheden van het vlees verleid worden en die volgen. En dan lig je als visje niet meer in je element het water, maar dan lig je als vis op het droge. En ik zei al net, dat houd je niet zo lang vol. Dat is de eerste. Gods macht, hè? De Gods macht is een trouw, die kun je dus weerstaan. Daar kun je dus een vuist tegen maken, daar kun je tegen pantseren. En dat is niet Gods schuld. Maar daar kies je dan zelf voor. Daar kun je wel zelf voor kiezen. En nou het tweede, dat je die liefde, als je die wel geproefd hebt, hè, kunt bedroeven. Kijk nou eens naar David. Dat aangrijpende verhaal uit 2 Samuel 11. Hoe is het mogelijk, hè, dat hij dat allemaal gedaan heeft, misdaan heeft? Ja, maar je moet wel zien hoe het gaat. En dat begint al meteen in het begin van het hoofdstuk, als er staat in vers 1. David bleef echter in Jeruzalem. David bleef echter in Jeruzalem. Het was namelijk gebruikelijk als de legers van een land ter velde trokken om te strijden, onder leiding van de generaal, dat dan de koning meeging. Maar David bleef thuis. En daardoor kan hij, als hij een keer niet in slaap kan komen, wandelt hij op zijn paleisdak en ziet hij dat Batseba zich wast. En dan komt de zuigkracht van de zonde, die zich verzet tegen de trekkracht van de Heilige Geest. David die neemt het er ook even van. Even uit het aquarium, uit het net van Gods liefde. En even tot mezelf komen op het terras, op het dak van zijn paleis. En hij wordt, als hij eenmaal uit de sfeer van de genade van de Here is, hij wordt overmeesterd door de zinnelijke lust. Al had hij verschillende vrouwen, hij wil deze vrouw hebben. En ben ik de koning of ben ik de koning niet? Nou ja, hij is de koning waar. En dus Batseba komt. En ze zijn een nacht bij elkaar. Ja, seks is een machtgemeente. En je voelt al aan wat er dan komt. Batseba laat weten dat ze van David in verwachting is. Tja. One night standing heet dat tegenwoordig, jongelui, hè? Ja, dat kan er dus van komen. En Batseba, die laat het weten aan David, dat het kindje dan van hem moet zijn. En dan ziet u, als je eenmaal als een vis op het droge denkt te kunnen doen wat je wilt, dat het dan van kwaad tot erger gaat. Hij laat Uria komen, terugkomen. En hij vraagt naar de welstand van de manschappen en hoe het met de strijd ging. En nou ja, hij verwent hem ook, maar het is heel doorzichtig. Hè? Hij hoopt natuurlijk dat Uria naar zijn vrouw toe zal gaan en dat David dan naderhand zal kunnen zeggen dat dat kindje een kind is van Uria zelf. En als die list mislukt omdat Uria veel trouwer is dan de koning van Israël, zou ik bij mijn vrouw gaan slapen als de manschappen in het veld moeten strijden? Nee, hij blijft gewoon in een portiekje van het paleis overnachten en al maakt David hem dronken. Uria laat zich niet vermurwen, hij blijft trouw aan de voeten van de koning liggen en hij gaat niet naar zijn huis. Ziet u, die vis op het droge doet gekke sprongen. Als de list mislukt om Davids kind bij Batseba op Uria's naam te zetten. Als dat mislukt, dan zal David zorgen, dat is de volgende stap, dat dat kind op zijn naam komt te staan nadat Uria gestorven is. En daarom die brief, hij mag nog een dag langer blijven, de Uria-brief. Uria weet niet eens wat erin staat. En Joab moet hem op de plek zetten waar de doden zullen vallen. Gemeente, dat David dat kan doen, hè? En dat hij dan, als hij bericht krijgt dat Uria inderdaad gestorven is en dus zijn plan gelukt is, dat hij dan zegt, nou ja, zo gaat het nou eenmaal in de strijd. En dan sterft die en dan sterft die. Het is jammer dat het gebeurd is, maar zo gaat het nu eenmaal. Nou, dat is nou een wrange tekening bij dit artikel, dit stukje van de belijdenis. Zo kan het dus gaan. Ik sla die middelste zin over uit Dordtse leerregels artikeltje 4. Daar kom ik aan het eind op terug. En zo zij dit niet doen, zo kunnen zij niet alleen door het vlees, de wereld en de Satan tot zware en ook gruwelijke zonden vervoerd worden, maar worden zij ook inderdaad door Gods rechtvaardige toelating soms daaraan overgegeven. Dat is het, hè? Kijk, die verantwoordelijkheid van de mens, die is dus 100% bijbels gehonoreerd hier. David, jij zat op de glijbaan van God af. Jij wilde op het droge strapatsen maken. En dan gaat het zo. Dan kom je er eeuwig bedrogen mee uit, als God het niet verhoedt. Maar in deze diepe weg van de Here af zit ook de toerekening van de Here. Als je dan je verantwoordelijkheid niet verstaat en in het net van Gods verkiezende liefde blijft, dan moet je het zelf ook weten dat je dan niet maar tegen één gebod van de Here zondigt, maar tegen vele geboden van de Here zondigt. En als je tegen de geboden van de Here zondigt, dan sta je schuldig aan de hele wet van de Here. En dan trap je Gods liefde uiteindelijk op het hart. Maar David deert het niet, gemeente. David deert het niet. Is dat nou de voorvader van de Here Jezus? Is dat nou de koning van Israël? Gezondigd tegen al de geboden van God? Dat is het bedroeven van de Heilige Geest, heb ik het tweede punt genoemd, gemeente. Dat is het bedroeven van Gods liefde. Dat is eigenlijk de trooster, de Heilige Geest bedroeven. Trooster, prachtig woord, hè. Dat wil zeggen dat hij de mens, de zondaar, wil troosten door het uit Christus te nemen en het in ons hart toe te passen. Maar als je niet blijft in het element, in het water van de vis, als je niet blijft in de liefde van God, in de gehoorzaamheid van het woord, dan bedroef je de Heilige Geest en ga je alle troost missen. Het is wat, hè. Bent u misschien ook zo opgedroogd? Ben jij misschien ook zo uitgedroogd? En daar kunnen allerlei omstandigheden zijn. Bespreek dat eens eerlijk met de Here. Bespreek dat eens eerlijk met de Here. Want God is niet een God die het water inhoudt. Maar God is een God die de volle maat geeft van zijn Heilige Geest, van zijn genade, van zijn water. Het water van zijn welbehagen, dat stromen mag. Kijk, je kunt bij een zwembad staan. En ja, dan kun je misschien ook alles wel weten van dat water. Maar de Heilige Geest, die wil je juist in dat zwembad hebben. Meenemen in de stroom van zijn genade. David staat er buiten. God laat het toe. Dat staat heel duidelijk in dit stukje van de belijdenis. Weet u wat daar nou achter zit? Dat God het toelaat om David uiteindelijk met een schok te laten voelen waar die nu eigenlijk mee bezig is. Dat bij gezondheid over 14 dagen komt dan het vervolg uit 2 Samuel 12 als dat kindje sterft. Want dan weet David wat hij gedaan heeft, wat hij misdaan heeft. Wie God is en wie David voor zijn God is geweest. Gemeente, zonde, dat is altijd zonde tegen God. Waardoor we in het krijt staan en we de dood verdiend zouden hebben. Dan zou God zijn handen van ons af kunnen trekken. En nooit is de Here auteur van de zonde. Maar hij kan het wel gebruiken, zo staat het hier. Als hij naar zijn rechtvaardig oordeel ons zijn eigen gekozen wegen overgeeft en het dus toelaat, dan is de Here zo totaal anders dan de Satan. Want die staat te lachen, ik heb je en jij gaat voor eeuwig verloren. Maar de Here wil die af te keuren weg van hem af nog gebruiken. Om David stil te zetten. En daarom is het, ik zei het in het begin van de preek, aangrijpend dat dit in de Bijbel staat. En dat hier ook de resonantie is in de belijdenisgemeente. Maar Jezus heeft toch voor deze weg gekozen. Jezus wilde toch uit het geslacht van David, die zo droevig gevallen is, geboren worden. Petrus heb ik de vorige keer bepreekt toen het over artikeltje 3 ging. met de bedoeling om nou zo diep te buigen als zaligmaker, dat hij ook David, ook Petrus, ook u, ook jou, ook mij zalig zou kunnen maken tot in eeuwigheid. Gods trouw die toch bewaart. Het is ook heel eerlijk dat de Bijbel zo spreekt over de heiligen, Gods heiligen in de schrift. Je moet van Gods kinderen nooit heiligen maken in de zin van dat je ze op een voetstuk stelt. Nee, daarom is het eerlijk niet om de zonde uit te meten hier van deze mensen die genoemd worden, maar juist om de trouw van God over het voetlicht te brengen. En dat is de derde gemeente in deze preek. Gods trouw die hen toch bewaart. Als de Heer je te sterk geworden is, dan zit je in net. En dat net, een beeld gaat soms ook wel een beetje mank, gemeente, maar in dat net is de ruimte van de verlossing, van de vernieuwing. Dat net is niet bekrompen, niet nauw, dat is ruim. Hè? Het evangelienet gaat de hele wereld door. En alle tijden door. Dordtse synode tot hier aan toe. En tot aan de wederkomst van de Heer Jezus. Er is ook een gelijkenis over in Matthäus 13. En nou moet je, als je nou eenmaal in dat net gevangen bent, als je hebt mogen toehappen op de uitnodiging van de Heer, nou moet je dus blijven happen. Lucht en liefde en genade door de Heilige Geest. Dan ben je in het element van de vrije genade van de Heer. Dat staat in die regel die ik nog overgeslagen heb in het midden. Daarom moeten zij voortdurend waken en bidden, dat zij niet in verzoeking worden geleid. Voortdurend waken. Als de Heer je te sterk geworden is, mijn broeder en zuster, jongelui, dan heb je oog gekregen voor hoe God de wereld ziet. En hoe God jou ziet. En wat God met jou wil. Waar hij met jou naartoe wil. En hoe hij je leidt. En de Bijbel is dan het lesboek bij het geloofsleven. Elke dag opnieuw. Dat mag je dan overbrengen in eenvoudige, praktische oefeningen. Vingeroefeningen in je handelen. Wandelingen, zoals de Heer het vraagt in 2013 vanuit zijn diepe woord. Altijd gelaafd door het spreken van de Heer in zijn woord. Daar staat dat water ook prachtig beeld voor. Dan verdroog je niet en dan verdor je niet, maar dan mag je echt leven. Waken. Dan zie je ook vanuit dat net van het evangelie wat er in de samenleving allemaal niet aan de hand is. Er zijn natuurlijk ook een hele hoop goede dingen. Maar je moet altijd waken dat je niet buiten dat net komt. Hè? Er zijn natuurlijk mazen in dat net. En je wil misschien niet direct op droge springen, want dat hou je niet lang vol. Maar er zijn ook altijd mazen in dat net. Maar je moet binnen dat net van het evangeliewoord blijven. En dan is er voedsel voldoende. Dat vraagt dus een leven heel dicht bij de Heer. Daar moet je stil voor zijn. Zoals je als jongens, als je gaat zitten vissen aan de waterkant, dan moet je niet de radio keihard aanzetten. Dat doe je in stilte. Nou, in die stilte ben je ook tot de Heer gekomen. En die stilte hou je nodig om de richting van je leven vanuit het woord te kunnen zien. Voortdurend waken, dat is het accent op je eigen verantwoordelijkheid. En bidden staat er. Het is geen Bijbel wat hier staat, maar het is een keuze vanuit het woord. Bidden. David zal niet veel gebeden hebben toen hij die scheve schaats reed met Batsheba. David zal niet echt gewaakt hebben. Ik zei het al in het tweede punt. Ik ben de koning en ik heb recht op die vrouw en niemand maakt me wat. Punt, zegt God. Al kan de Heere daar best er een tijdje overheen laten gaan. David waakte niet en hij bad niet. En daarom kwam hij in verzoeking. Het staat ook zo mooi in het Onze Vader gemeente. Als de Heere Jezus nou ons leert bidden. Leid ons niet in verzoeking. Dat is het woord van de duivel. Maar verlos ons van de boze. Dat is de duivel zelf. Dan zie je die twee kanten. Heere, bewaar me ervoor. Daar heb ik sterkte van u voor nodig. Maar ik heb ook mijn verantwoordelijkheid. Dus waken en bidden. Bidden en waken. Het zijn woorden die de Heere Jezus in zijn lijdensgang tegen de discipelen gezegd heeft. Waakt en bidt. Opdat gij niet in verzoeking komt. Geliefde gemeente, wat hebben wij dat nodig? Dat we met de mond van het geloof eten en drinken uit de beek van Gods volle genade. Mag u dat verstaan? En als de Heere dan te eten en te drinken geeft, dat is zo wonderlijk rijk. Als de Heere dan zichzelf geeft. En je mag hem zien en je mag hem lief hebben en je mag hem kennen en je mag met hem wandelen. Dan is dat zo groot en zo goed. Dan gaat dat zo diep dat je dat wonder niet op kunt. Dat die trouw van God blijft bestaan. En dat die dieper gaat dan je diepste zonde. Omdat die Heere Jezus Christus die David tot een voorvader had, toch geboren wilde worden uit dat koninklijke geslacht. En hij is koning. En hij is zo diep gedaald dat je diep gevallen kan zijn. Maar de Heere Jezus, die heeft dieper voor Gods kinderen geleden, gestreden, gebeden en zijn werk volbracht. In dat water, in de stroom van Gods genade, gemeente, daar is het zo goed. En als we dan opstaan van ons gebed, dan mogen we uitgaan in de wereld. Een wereld waar de Heere koning over is. En dan mogen we uitgaan in de wereld waar de duivel de overste van is, maar waar de Heere de almachtige over is. En dan zijn er best die verzoekingen waar David voor kwam te staan en waar Petrus voor kwam te staan en al die heiligen uit Oude en Nieuwe Testament waarin ze ook wel gevallen zijn. Maar dat hoeft niet per se, dat hoeft niet per se als je huiswerk maakt. Daarom moeten zij voortdurend waken en bidden dat zij niet in verzoeking geleid worden. In je eigen verantwoordelijkheid. Maar gemeente, als je dan iets van dat overwinningsleven mag kennen. Als je iets mag weten bij alle dingen waarin je ook valt. Dat de Heere nooit zegt ben je daar alweer. Maar dat de Heere opricht en achter zich aanbrengt. Wat leer je dan zeggen? De Heere is goed. De Heere is ter bescherming in het uur van de benauwdheid, in het moment van de benauwdheid. Hij weet overal van. Hij kent elk detail en hij kent elke grote verzoeking. En daarom dat gebed, leid ons niet in die verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is gebeurd in principe, maar hij maakt het af in het leven van ieder die hem vreest. David komt als dat jochie sterft tot tranen. En dan vind ik het zo mooi dat hij dan nog goed spreekt van God. Kijk, David was niet een onbekeerde man. Het was een gelovige man die niet op zijn plaats was. God bracht hem op zijn plaats. Dwars door de nare zonde heen. Gemeente, die trouw van God, die ze toch bewaart. We zullen de eeuwigheid ervoor nodig hebben om de Heere daarvoor te danken. Wat zal dat een loflied zijn? En in de tussentijd, op de weg ernaartoe, is dat gebed wat we nu samen willen zingen uit het Onze Vader. Wie onzer zou voor u kunnen bestaan, had Jezus niet voor ons geleden. Wij schelden kwijt wat zij ons misdeden. En dat zal voor Batsheba gegolden hebben. Dat zal voor David gegolden hebben. Dat kan voor u, dat kan voor jou, dat kan voor mij. Tot eer van God te prijzen, tot in eeuwigheid. Amen. Wij eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wie onzer zou voor u bestaan? Als u op uw punten gaat staan, uw recht laat gelden, dan komen we allemaal om, Heere. Want wij zijn niet blanco voor u, ook na ontvangen genade niet. Maar die trouw van u gaat zo diep. U weet wat van uw maaksel is te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein ze zijn van krachten. En dat ze stof van jongs af zijn geweest. Die trouw van u, Heere, wat een wonder. Wie daar ingeleid is, wie daaruit mag leven, die zegt de Heere is goed. Hij is ter sterkte in de dag van de benauwdheid. En hij kent allen die op hem vertrouwen. En dan kan David wel eens een hele tijd hebben meegemaakt dat hij eigenlijk droog stond, geestelijk gesproken. Maar uw trouw kwam toch terug, Heere. En daar heeft de Heere Jezus nou voor geleden. Daar heeft de Heere Jezus nou voor moeten meemaken dat gij, o Vader, uw handen aftrok van hem. Wat een evangelie, Heere. Die plaatsvervanging. In Davids plaats heeft Christus de straf gedragen. En daarom kon David ook toen al vrij uitgaan in de weg van schuldbelijdenis en verdriet. Dat hij de Heere op zijn hart had getrapt. Ja, Heere, geef ons ook maar dat verdriet. Dat zich tegen u verzet heeft en dat u doorgaat. Wat is dat een genade, Heere, dat u doorgaat en dat u uw kind ook op zijn plek brengt, zijn plek, Gods plek, waar die beleidt en beleeft tegen een goeddoend God gezondigd te hebben. Heere, wilt u allen die in die strijd staan maar veel geven van de genade van uw geest, zodat het een doorwaterde hof mag zijn, Heere, en we ook dicht bij u zullen leven, en dan ook weten hoe we met de dingen van deze tijd moeten omgaan, en een leesbare brief van u mochten zijn op de plaats waar u ons stelt. Geeft u dat aan ouderen en aan jongeren, en dat ook jonge mensen die hun plek zoeken in kerk en samenleving ook een voorbeeld zouden kunnen nemen aan ouderen, aan hun ouders of aan ouderen en andere mensen in de gemeente. En als we buiten die waterstroom van uw genade staan nog, Heere, door eigen keuze, wilt u ons dan vangen met het net van het evangelie en ons brengen binnen de perken van uw woord, waar het zo goed is, waar de vrijheid van het kindschap Gods beleefd mag worden, op grond van het volkomen offer van de Heere Jezus zelf. Heere, we bidden voor de gemeente de komende week, als we onze gemeenteavond hebben. Wilt u uw zegen ook geven, Heere, als we de cijfers zullen bespreken, maar ook als we elkaar hopen te ontmoeten en ook over Zoar iets zullen horen. Wat fijn dat ook zo'n agendapunt op die avond aan de orde mag komen. Wij bidden voor het bruidspaar van deze week, Bas en Mariska. Wat fijn dat het zover is, Heere, dat zij hun ja-woord aan elkaar mogen geven, u de Heere, en ook vrijdag in onze kerk hopen te trouwen. Geef ze een heel goede tijd. Leid ze verder. Ook persoonlijk en samen, ook in het midden van onze gemeente. We leven toe ook naar de zondag van de ambtsdragersbevestiging. We zijn dankbaar dat we eruit gekomen zijn onder uw wonderlijke leiding, Heere. En we bidden om een gezegende zondag, komende zondag. En dan wilt ge ook zelf in ons midden zijn, u als de getrouwe. Als de mensen wisselen, u blijft dezelfde. En dat geeft hoop voor de toekomst. Gedenk ons zo, Heere, het verdere van deze zondag. En ook als de werkweek straks weer begint. En dat we nog mogen werken ook als in afhankelijkheid van uw zegen. En tot een zegen mogen zijn op de plek waar gij ons roept. Hoor ons in danken en bidden. Alleen uit genade om Jezus wil. Amen. Nog even een herinnering voor de belijdeniscategezanten. Donderdagavond 7:45 kerkgebouw. Zaterdagmorgen 11:00 bij mij thuis als je donderdag niet kunt. De lesstof is hoofdstuk 7 tot en met 9. Dat moet je met je hoofd kennen en met je hart als God het geeft. Psalm 17, vers 4, ten slotte, gemeente, na de inzameling van uw gaven. Psalm 17, vers 4. Verhef uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.